Waar zullen we nu eens heen springen? Kan nou nog kiezen. Ik heb de hele dag al een briefje liggen. Ik denk dat ik er toch maar niet aan begin. Dat gaat over Fim. Terafim gaat het over. Terafim. Maar ik denk dat ik die maar bewaar. Terafim. Ik denk, nou, dat kan ik wel even definitief meedelen dan. Ik denk dus dat we aanstaande zomer ook een conferentie hebben hier in Wezep. Op de gebruikelijke wijze. Hoe dat is, dat vraagt u maar even aan uw broeder of zuster. Dat is de derde week van juli. En daar hebben we sinds jaar en dag een typologisch onderwerp altijd om een of andere reden. Dat denk ik dus nu ook maar. En ik hoop dan een voor te zetten waar we vandaag mee bezig zijn. Enige negatieve typen. Waaronder dan onder andere de terafim, die in de Bijbel nogal eens voorkomen. Wat onbekende dingen blijken te zijn, maar die een zeer positieve betekenis hebben. En ik hoop bij die gelegenheid en naar aanleiding daarvan dan ook in te gaan op die laatste hoofdstukken van Richteren, waar al zo vaak naar gevraagd is, al jaren eigenlijk. De geschiedenis namelijk van, daar gaat dat over dus, hè. Over die Micha en die 100 enzovoorts, weet u wel. En toen een priester werd er aangesteld met terafim enzovoorts. En toen werd de terafim werden gestolen. En weet je veel, dat is een hele ingewikkelde toestand. En daar ben ik al jaren over aan het studeren, moet ik u er eerlijk bij vertellen. Maar ik acht langzamerhand de tijd gekomen om er maar eens wat over te vertellen. Dus die terafim, dat laat ik dan nou maar even schieten. Dat hebben we het dan dus wel over. Hopelijk. En dan gaan we nu naar Sichem.
Komen daar een bandjes vanaf van die conferentie?
Nou, als er niemand komt, komen er geen bandjes van. Dat kan ik ook even meedelen. Ik denk, zal ik die mensen dat nou eens vertellen? Nee, dat gebeurt niet. Want ik ben niet in staat om helemaal alleen een bandje vol te praten. Absoluut niet. Dus als ik jullie gezichten er niet bij zie, dan lukt het niet. Daarom sta ik hier altijd met open ogen mijn ondergang tegemoet te kijken. Nee, ik kan altijd mijn bril nog laten blinderen. Ik kan je met één kant doorkijken. Ik heb mensen die zouden daar baat bij hebben. Maar daar gaat het nou niet over. Ik weet, er zijn een boel mensen die zeggen, nou, ik ga maar niet, want er komen toch banden van. Dat is ook zo natuurlijk. Wij doen tenminste ons best om dat geregeld te krijgen. Dat lukt niet altijd. Het is ook wel eens mislukt, hè? Ja, het lukt niet altijd. Maar als er geen mensen komen, dan worden er ook geen banden opgenomen. Dus ik zou het toch wel leuk vinden als enkele van u misschien, hè? Dat is misschien een vrijwilliger zich beschikbaar stelt, toch? Die krijgt al reductie op de bandjes, ja, inderdaad. Ja. Nou, dat allemaal even er tussendoor. Dan ben ik bijna in Sichem. Ik wilde namelijk naar 1 Koningen 12. We hadden het nou toch over het vee. Het vervolg op het verhaal van het gouden kalf vinden we in 1 Koningen 12. Waar staat in vers 1. En Rehabiam toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken, wat toch een wat vreemde plaats is. Maar niettemin was dat zo. En dan de rest van de geschiedenis houdt ongeveer dit in, dat terwijl Rehabiam als de erfgenaam van David koning zou moeten worden, blijkt er een ander te zijn die ook macht genoeg heeft om zich tot koning te laten uitroepen. Dat is Jerobeam. Jerobeam. En deze Rehabiam was dus de zoon van David, een zoon van David, en Salomo dus, uit de stam van Juda bedoel ik maar. En Jerobeam was iemand uit de stam van Efraïm. De stam dus met het eerstgeboorterecht. En daar begint het gegooid in de glazen. Dat is toch een nette uitdrukking, hè? Toen kwamen dus de problemen. Want, kijk, de Efraïm betekent een dubbele vrucht. Maar wie krijgt er een dubbele vrucht? De eerstgeborene krijgt altijd het dubbeldeel. Kenmerk van de eerstgeborene is dat hij eventueel de titel erft, als die er is. Dat wil zeggen, hij wordt koning of eventueel hogepriester, mocht hij van David dan wel van Aaron afstammen. In alle andere gevallen erft hij dus gewoon een dubbel deel. Hij telt voor twee. En zo is het met Ephraim, betekent een dubbele vrucht. Het woord far, en farao en zo, hè, stier dus, zit er allemaal in. Het woord voor vrucht. En het aim wil zeggen dat het er twee waren. Dus een dubbele vrucht. Het eerstgeboorterecht namelijk onder de stammen van Israël ging naar Ephraim, was aan Ephraim beloofd. En de eerste gelegenheid waarbij zich dat ook blijkt te manifesteren, is hier. Namelijk na David en Salomo wordt het koninkrijk verdeeld in 2 en 10 stammen. Een verdeling die er altijd al een beetje ingezeten heeft. Omdat David oorspronkelijk ook alleen maar 7 jaar lang koning was over de Joden, over Juda. Dat staat zo'n beetje voor de 2 stammen. En pas later over alle 12 stammen. En dan blijkt dat na de dood van Salomo die splitsing, die scheuring zich doorzet. Waarbij Rehabiam uit het huis van Juda en David koning wordt. Dat staat allemaal in dit hoofdstuk. Over de 2 stammen. Over Juda en dus de Joden eigenlijk. Daar komt de term ook vandaan. Terwijl Jerobiam officieel koning wordt van Israël. De naam Israël gaat zelfs met de 10 stammen mee. Met Jerobiam uit de stam van Ephraim. De naam van Jerobiam betekent ook dat Jehovah het volk zal betwisten. Jehovah betwist het volk, of zal het volk betwisten. Wat er betwist wordt namelijk, is wie eigenlijk het volk is. Wat is het volk? Juda? Koning, enzovoort. Of Ephraim, de eerstgeborene. Wat is Israël? De 2 stammen of de 10 stammen? Je moet toch een keuze maken. Nou, officieel de 10 stammen, maar het probleem lost zich later vanzelf op als de 10 stammen in de ballingschap verdwijnen. Want dan hou je alleen de 2 stammen over, dus uiteindelijk wordt de naam Israël dan toch weer gegeven aan de 2 stammen, omdat de 10 stammen van het toneel, dat is de wereld, hè, van het toneel verdwenen zijn. Nou, hoe dat ook zij, Jerobeam wordt koning in Sichem. Vanuit Sichem, daar wordt het koningschap bevestigd. Het eigenaardige is dat dat precies de plaats is waar in de tijd in Genesis 35 de afgoden verborgen werden. Heel weer zoiets, afgoden. Ja, wat noemen ze een afgod? Gouden kalf. Terafin, heel goed, die werden ook verborgen in de zadeltassen. Moeders ging erop zitten, was meteen onvruchtbaar. Ja, dat is waar, dat is waar. En ze konden de Terafim niet vinden, nee, dat is echt waar. Dat was Rachel. Je had daar ook grote problemen mee, trouwens. Ja, ja, nou goed, nee, dat bewaren we van de zomer. Hè? Dan komt het op een bandje als iemand van u komt, hè? Goed. Maar in ieder geval, er werden afgoden verborgen. Die Terafim werden in de tijd ook verborgen. Die werden heimelijk ontvreemd. Later bleek er een te liggen onder de dekens van David, want ik heb het toch hier in gedachten zitten natuurlijk, hè. Niet eens de briefje, maar ik heb het wel hier zitten. Het was David zoek. Toen keken ze in zijn bed en dan lag hij. Maar het bleek een terafim te zijn. Zie je, er is wel iets mee dus, hè. Een hele grote dit keer. Hij heeft iets met het verborgen koninkrijk te maken dus, hè. Dat kan niet missen, hè. Nou goed, maar allemaal even terzijde. Sichem, daar werden dus ooit de afgoden verborgen. Er was trouwens nog iets met een andere dame, niet Rachel in dit geval, maar Dina. Heette zij. Daar hebben we het zo meteen ook nog over, maar dan heet ze ineens Dan. Dat maakt niet uit, dat is toch in principe hetzelfde. Er was iets met Dina en de Sichemieten enzovoort, die arme Sichemieten. Ze moesten ze nodig Dina hebben, maar dat heeft ze wat gekost, hoor. Jongen, dat is pijnlijke zaak. Nou, ook allemaal even terzijde. Het was Sichem namelijk, waar bijvoorbeeld de broers van Jacob de kudde weiden. Sichem. En toen ging er ook wat fout, hè? Toen werd ook het koninkrijk verborgen. Weiden uw broeders niet bij Sichem? Enzovoorts. Maar toen ging het wel fout. Jozef zocht ze daarop en toen ging het fout, want Jozef werd verkocht. En van zijn koninkrijk, Jozef is Ephraim. Weet u wel? Want Ephraim was nog in de lenden van Jozef toen Jozef verkocht werd of zoiets. Dat staat er niet, maar dat had er kunnen staan, hè. Goed, ja, dat heeft er iets mee te maken. Dat is hetzelfde Sichem allemaal, hè. Nou, bij dat Sichem, wat dus later een Levitische vrijstaat werd. in Jozua 20. Dat Sichem, daar waar Jozua ook het volk toesprak en het verbond van Mozes bevestigde en nog een keer herhaalde in Jozua 24. Hij herhaalde het verbond, dat is een beeld van het nieuwe verbond. Dus Jozua, weet je wel, die man die net met Mozes van de berg kwam, toen op die stenen tafel werden stuk gegooid, die Jozua, die bevestigt daar het verbond aan Israël, een beeld van het nieuwe verbond. Wel, datzelfde Sichem was een stuk land waarin Jozef begraven werd, ooit. Ja, Jozef stierf in Egypte, maar ze hebben zijn kist en zijn gebeente meegevoerd uit Egypte en ze hebben alsnog begraven. Dus Sichem in een stuk land wat zijn vader daartoe ook beschikbaar gesteld had, veel eerder. Er is al wat aan de hand met dat Sichem dus, hè. Er werd trouwens ook Abimelech geboren, de man die ook eens een keer koning werd over Israël. Jaren terug, de zoon van Gideon namelijk. Was ook bij Sichem. Die werd tot koning uitgeroepen onder de eik bij Sichem. Dat is ook aardig, want dan lagen die afgoden ook verborgen onder die eik bij Sichem. Al lagen er al een paar honderd jaar, maar daar gaat het nou niet om. Maar het was wel dezelfde plek. Je moet wel schriften bij elkaar brengen. Sichem is een stad met een zeer rijk verleden, mag je wel zeggen. Het is ook de stad waar Benjamin bijna uitgeroeid werd en waar dan toch nog geregeld werd dat de stam van Benjamin bewaard bleef. Dus ook bij Sichem enzovoorts. Wat is dat Sichem waar Rehabiam tot koning zal worden uitgeroepen, maar waar hij maar de helft krijgt, omdat Jerobiam vanuit Sichem met het merendeel van Israël aan de haal gaat eigenlijk. Hè. Hij wordt afgesplitst en dat is dan Israël. En Jerobiam is ook de man die volgens 1 Koningen 12 vers 25 Sichem bouwde. Jerobiam nu bouwde Sichem op het gebergte van Ephraim. Dat is vers 25 van het hoofdstuk wat we voor ons hebben liggen. 1 Koningen 12. Nou, datzelfde Sichem, dat speelt later natuurlijk ook nog een belangrijke rol. De belangrijkste is eigenlijk nog in Johannes 4. Daar heet het Sichar, geloof ik. Maar het is heus dezelfde stad. De stad waar het stuk grond is, waar Jozef begraven is, waar de bron van Jacob is, waar een Samaritaanse vrouw zit. Samaria was later de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Aanvankelijk was dat Sichem, maar later werd het Samaria. En de Samaritaanse vrouw zat bij Sichem, bij de bron, de put van Jacob, die een beeld is van het oude verbond, die bron, hè. Waar ze maar geen water uit kon krijgen, of waar ze elke keer terug moest komen om water te halen. Het was net zo beroerd water als dat van Bethesda, daar wilde maar geen beweging in komen. Het was doodwater. Moest tot leven gebracht worden, er moest een engel in afdalen, zoals bijvoorbeeld de Heer Jezus zelf, die in de Jacobsbron zou moeten afdalen om water te geven aan de Samaritaanse vrouw. Dan hebben we toch een boel gezegd, even gauw, hè? Ja. En die Samaritaanse vrouw staat dus inderdaad voor het Tienstammenrijk eigenlijk. Maar dat komt weer omdat dat Tienstammenrijk onder de heerschappij aanvankelijk van Jerobeam een type is, minstens, en op de rest ga ik nou maar niet in deze keer, het type is in ieder geval van de gemeente. Want Juda wordt aan zijn lot overgelaten, min of meer. De naam Israël gaat niet met Juda mee. Juda heet ineens Juda in plaats van Israël. De naam Israël, de titel dus zou je kunnen zeggen, de titel van degene die met God zou regeren. Israël betekent immers dat hij regeert met God. Die titel ging mee met het Tienstammenrijk, terwijl Juda afgezonderd werd. Want dat was de werkelijke gang van zaken, zo staat het beschreven. En dat betekent dan inderdaad dat de afzondering van Juda daar een beeld is van de struikeling van het tweestammenrijk, van het Jodendom in de dagen van de Heer Jezus, waarna de naam Israël en de titel van het uitverkoren volk dus meeging met een ander deel, namelijk met het deel van Ephraim, om zo te zeggen, met dat deel wat tot geloof kwam, zodat het Tienstammenrijk inderdaad een beeld is van de gemeente. En Samaria als hoofdstad van het Tienstammenrijk is dat. En Sichem als de aanvankelijke hoofdstad van het Tienstammenrijk is dat net zo goed. Ja?
Hoe kan Sichem nou gebruikt worden door Jerobeam als Sichem
was? Dat is nou weer... eigenlijk wel, maar ik ben blij dat je dat zelf zegt natuurlijk, hè. Ja. Want dat is het eigenlijk wel. Dat heeft namelijk helemaal niks met de Bijbel te maken met de Nederlandse taal. Bouwen hoeft niet te betekenen oprichten. Het kan ook betekenen uitbouwen, groter maken. Dat is namelijk de betekenis. Groter maken. Niet stichten in de zin van begin maken. Maar bouwen wil zeggen, er is al iets, het wordt groter gemaakt. Dat laat zich heel eenvoudig illustreren. De bouwer is namelijk Ben. En Ben is de zoon. En wat bouwt de zoon dan? Niet iets nieuws, maar in tegendeel, hij bouwt de vader. Dat wat van de vader is, wordt voortgezet of groter gemaakt. Dus bouwen heeft veel meer de betekenis van groter maken, uitbreiden, dan dat het de betekenis heeft van iets beginnen. Val die veel gemaakt wordt overigens, hoor. Nehemia bouwde Jeruzalem. Bestond het dan nog niet? Zeker wel. Nou, enzovoorts. Dus hij bouwde Sichem, hij maakt het namelijk groter. Er staat van vele mensen dat ze Jeruzalem bouwden, overigens. Omdat het steeds werd uitgebouwd. Het werd steeds groter gemaakt, er werden steeds wijdere muren geplaatst, enzovoorts. Dat kan nou helemaal allemaal. Goed, nou dan laat ik het maar even bij. Sichem, dat is heel aardig, Sichem betekent namelijk, ja dat is leuk, Sichem komt van Siacham. Leuk hè? Goed. Oh. Nee, weet je wat nou zo leuk is? Die mensen die fanatiek Hebreeuws studeren zijn er vandaag niet. Dat is zo leuk, hè? Ja. Siacham, Sichem dus. Siacham betekent gewoon vroeg opstaan. Nee, het betekent vroeg opstaan. Niet gewoon, het betekent vroeg opstaan. Nee, het is niet gewoon om vroeg op te staan. Bij jou ook niet? Dat is een familiekwaal, zeg. Nou goed. Hoe dat ook zij, Sichem betekent vroeg opstaan. Siacham betekent vroeg opstaan eigenlijk. Ik moet zeggen, Sichem, die afleiding ervan, die wordt dan vertaald met een schouder. Sichem is een schouder. Dat komt van vroeg opstaan. Iets omhoog brengen, schouder zo. Maar wat is op de schouder? Roep maar eens wat. De heerschappij, dat is altijd goed, hè? De heerschappij is op zijn schouder. Schouder spreekt namelijk van dat dingen gedragen worden. En wat wordt dan gedragen? Nou, het koninkrijk, uiteraard. Of een kruis water. Het juk, ja, dat moet er eerst af. Het juk spreekt over de wet. Maar daarna komt het koninkrijk en dan komt er een kruik water op de schouder van waterman, Aquarius. Dat is namelijk een beeld van de geest die voortgebracht wordt. Dat is het verborgen koninkrijk. Maar in het algemeen is het gewoon heerschappij op zijn schouder. Ja. Nou, daar spreekt Sichem van, dus dat lijkt me wel duidelijk. Sichem heeft te maken met dat wat vroeg opstaat. Dus het aanbreken van het nieuwe verbond en dan in verband met het koninkrijk. Dus spreekt het over het verborgen koninkrijk. Het begin dus van wat de Heer op zijn schouder draagt. De variant Sigar, zoals die via het Grieks tot ons komt. Die variant Sigar betekent zoveel als dronken. Of dwaas. Dwaas in het algemeen, maar meer speciaal dwaas door dronkenschap. En dat zal wel duidelijk zijn, want in Handelingen 2 waren we al. Van die lui die deel kregen aan dat koning, werd immers gezegd dat ze dronken waren. Ja. Maar ze waren vol des geestes. Het mag dan dwaas schijnen. Het is in de praktijk wijs. Men heeft deel gekregen aan het koninkrijk. Daar spreekt Sichem over. In alle gevallen dat de term voorkomt in de Bijbel, uiteraard. Nou, in dit Sichem wordt Jerobeam koning. En Jerobeam bouwt dan ook Sichem. Daar ben ik in vers 25 van 1 Koningen 12. Waar staat, hij bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm, want gebergte spreekt over verhoging en Efraïm spreekt over de dubbele vrucht en dus over eerstgeboorterecht. Dus het eerstgeboorterecht in verband met een hoge plaats. Wel, dat spreekt over het eerstgeboorterecht van de gemeente. Met zijn hemelse positie, uiteraard. En mocht het nog niet duidelijk zijn, lezen we weer verder. En hij woonde daarin en toog van daaruit. Dus dat wil zeggen, het was zijn centrum en van daaruit deed hij zijn werk. Van daaruit namelijk bouwde hij ook Penuel, maar het had ook kunnen zijn gewoon Pniel. En dat is het aangezicht Gods. Het aangezicht Gods. En dat heeft zeker verband met de gemeente, want wij kennen onze God. Van aangezicht tot aangezicht, in de Bijbelse betekenis van de uitdrukking. Het betekent namelijk niet dat wij hem inderdaad ook fysiek zien. Maakt trouwens ook niks uit. Maar het betekent wel dat er niets is wat ons van hem scheidt. Aangezicht tot aangezicht wil zeggen dat er niks tussen zit. Onder het oude verbond zit er namelijk wat tussen. De sluier, de bedekking over het aangezicht van Mozes enzovoorts, hè. En de schellen over de ogen, het eelt op de oren of hoe het allemaal maar heten mag, maar er zit wat tussen. 2 Korinthe 3 heb ik het over. Hoewel het ook 1 Korinthe 11 had kunnen zijn. Het hoofddeksel van de vrouw, zusters. Maar niettemin, onder het oude verbond zit er wat tussen, maar nu onder het nieuwe verbond is die bedekking weggenomen, staat er, en dus kennen wij hem van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent dat niet de wet daar weer tussen is. Geen enkele macht is daarmee tussen. We hebben geen macht meer over het hoofd of voor ons aangezicht. Nou, we kennen de Heer van aangezicht als aangezicht. Dus niets wat ons van hem scheidt. Daarom is de middenmuur des afscheidsels, dat wil zeggen het voorhangsel, dat wil zeggen de hoofdbedekking, de sluier, is weggenomen. En wij kennen dus de Heer van aangezicht tot aangezicht. Volgens de Bijbel. En daar gaat het maar om. En Pniel is daar een uitbeelding van. Pniel was de plaats waar Jacob streed met de Heer en daarna hem kende van aangezicht tot aangezicht. Hij werd namelijk, hij vocht namelijk met de Heer in de bewuste nacht, de Jabok. En daarna werd de naam van de plaats Pniel genoemd, want hij had de Heer van aangezicht tot aangezicht ontmoet. Dat is de gedachte. Dat is een beeld van het nieuwe verbond uiteraard. En meer speciaal van nu de gemeente. Nou, Jerobeam zeide in zijn hart, dat wil zeggen hij zeide in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren, want hij wist dat aan David en aan Juda het koninkrijk beloofd was en niet aan Ephraim, waartoe hij zelf behoorde. Dus zei hij, daar moet ik wat aan doen, ik heb nou wel het koninkrijk gekregen, maar ik moet wat doen om het vast te maken, om het te bevestigen. Wat er nog bij komt, dat, nou, laten we maar doorlezen. Hij zegt, zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis van Jehovah te Jeruzalem, zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabeam, de koning van Juda, wederkeren. Regeren is vooruitzien en hij zag vooruit wat er zou gebeuren, want als Israël Jehovah zou dienen, zou het gaan naar Jeruzalem, en Jeruzalem lag in Juda, dus in het tweestammenrijk. En hij zegt, als ze dan toch naar Jeruzalem gaan, naar de tempel, dan gaan ze naar het volgende loket ook, de volgende deur. Daarna staat namelijk het paleis van David. Dus vroeg of laat komen ze toch bij David terecht. He? Deze trekken op naar Jeruzalem om feest te vieren of een van de feesten enzovoorts. En dan gaan de poorten dicht. En dan horen ze allemaal weer bij het tweestammenrijk. Bij David. En dus zegt de Jerobeam, daar moet ik wat aan doen. Om het verschil in stand te houden. Hij zegt dus in vers 28. Daarom hield de koning een raad. Hij beraadslaagde. En maakte 2 gouden kalveren. Nou, hij wist hoe dat moest natuurlijk. Het stond in de boeken. Dus, hè? Aaron had het alles gedaan, dus dat was niet zo moeilijk. Hij maakte 2 gouden kalveren. En hij zeide tot hen, niet tot de kalveren, maar tot het volk. Hè? Hij zeide tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En dat is letterlijk wat in Exodus 32 ook staat. Zie uw goden, uw Elohim, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Dus het is weer een weer in ere herstellen van het gouden kalf uit Exodus 32. Maar nu gebeurt het dubbel. Maar ja, dat heb je met iemand uit Ephraim. Dubbele vrucht, noemen ze vrucht. Een kalf. Toch? Uit de stier, volgende generatie, een kalf. Nou heb je een Ephraimiet die dat kalf maakt, dus maak je er 2. Ja. Zodat nu door die 2 kalveren nog meer de nadruk gelegd wordt, niet alleen op een volgende generatie, maar zelfs op eerstgeboorterecht, het dubbele deel. Maar ik heb al zo vaak verteld dat als het gaat over de gemeente, dan wordt het uitgebeeld in een dubbele. In 2 broden. Of 2 mannen, of 1 tweeling, of zoiets, 2 discipelen, 2 mannen in witte klederen, weet u wel, dat verhaal is dat, hè. Het gaat altijd dubbel. En het is hier dus ook zo, 2 kalveren, een uitbeelding van de gemeente die het eerstgeboorterecht ontvangt. Nou, daar staat er. Hij zet het ene te Bethel, en Bethel is het huis Gods, en wat is het huis Gods? Het huis Gods, welke gij zijt, zegt Paulus. Wij zijn het huis Gods. Ja. En het andere stelde hij te Dan. Dat is iets moeilijker. Maar Dan blijkt in de Bijbel, waaronder hier, altijd geassocieerd te worden met Ephraim. Dat wil zeggen, Dan wordt altijd in verband gebracht met het eerstgeboorterecht. Hij heeft het niet zelf, maar hij heeft altijd iets mee te maken. Het is altijd Ephraim en Dan. En dat komt omdat Dan staat voor de rechter. Dan, dat is hetzelfde dus als Dina. Als de meisjes heet ze Dina, als de jongens heet het Dan. En Dan betekent rechter. En de functie van de rechter of richter is uiteraard de functie van de koning en dus de functie van de eerstgeborene, zodat de naam dan vanzelfsprekend in verband gebracht moet worden met het eerstgeboorterecht. En bijzonder is trouwens ook dat deze beide namen, Ephraim en Dan, ontbreken in de opsomming van de 12 stammen in Openbaring 7. Toch staan daar 12 stammen, dat is heel leuk. Ja, ja, ja. Er staan 12 stammen, maar de namen van Ephraim en Dan ontbreken daar. En juist deze twee zijn er die iets te maken hebben met het eerste geboorterecht. En samen zijn ze dan ook zonder meer een uitbeelding van de gemeente. Een gemeente die met Christus deel heeft aan zijn eerste geboorterecht. En die met Christus zal richten ook. Dan is degene die aan wie het oordeel gegeven wordt, toch? De rechter. En het is duidelijk dat dat gegeven wordt inderdaad aan de gemeente. Samen met Christus uiteraard. Vandaar die connectie. Nou, dieper ga ik er niet op in. In ieder geval, er worden twee van die kalveren neergezet. Eén in Bethel en één in Dan. Samen uitdrukkelijke beeld van de gemeente. En er staat er, en deze zaak werd tot zonde. Waarbij zonde moet opgevat worden in de meest neutrale betekenis die er bestaat. Want zonde wil zeggen dat men een andere kant op gaat. Men zegt, zonde betekent dat men het doel mist. Dat men ergens anders terechtkomt dan waar men zou moeten wezen. En dat is hier ook. Men zou namelijk moeten gaan tot Jeruzalem. En in plaats daarvan komt men terecht in Bethel. Of dan. Maar voor de betekenis maakt het niet uit. Dat is hetzelfde. Men niet in Jeruzalem, maar Bethel en dan. Oftewel, men komt niet terecht bij een geopenbaard koninkrijk in Jeruzalem. Maar men komt terecht bij een verborgen koninkrijk buiten de lege plaats. Maar het is wel het huis Gods. Het is het huis waar de rechter is. En waar rechtvaardigheid heerst. Waar genade heerst door rechtvaardigheid. Door dan dus eigenlijk. Begrijpt u? Dus deze zaak werd tot zonde. Kwam ergens anders terecht. Want het volk ging heen voor het ene tot dan toe. Dat is een tekst die heel moeilijk is. Dat is leuk. Als je daar de verschillende Nederlandse vertalingen bij legt. Dan zul je zien dat sommigen laten een deel van het vers weg. En anderen voegen er een deel aan toe. Omdat men eenvoudig met het vers niet uitkomt. Want er waren toch twee kalveren neergezet. Eén in Bethel en één in Dan. En ze gingen tot het ene in Dan, staat er. Staat er toch? Het volk ging heen voor het ene tot dan toe. Sommigen zeggen dan dat er ook zou moeten staan tot dan. En sommigen gingen tot het andere in Bethel. Andere vertalingen zeggen, maar het zijn geen vertalingen, dan meer, die zeggen, ze gingen nu eens naar dan en dan eens naar Bethel. Zo dat heen van de wind af of zoiets. Zo de wind waait mijn kalfjes. Of, nou goed, dat is het dus niet. Ik denk, ik weet niet precies hoe ik het zou moeten vertalen, maar de gedachte is inderdaad dat men niet naar Jeruzalem gaat, maar naar dan. En dat er niet sprake is dan van twee, maar van één. Want hoewel er twee zijn, wordt hier in vers 30 maar over één gesproken, want die twee zijn één. Bent u daar nog? Die twee zijn één. Kenmerk van het nieuwe verbond is juist, zeker als we over de gemeente praten, dat twee samen één zijn. Dat die twee tot één gemaakt zijn. En dat is, denk ik, de strekking van vers 30. Er staan twee kalveren, maar ze gingen tot één. Want het maakt geen verschil waar ze naartoe gingen. Er spraken van eenheid. Zie? En daar in dat verband wordt dan genoemd. Dan staat bovendien ook voor het uiterste noorden. Hoog, maar niet hoog in de zin van zoveel meter, maar hoog in de zin van zoveel graden noordenbreedte. En de meest noordelijk gelegen stam was die van dan. De naam van dan kom je nog steeds op de meest noordelijke streken tegen. Maar daar had ik zei net, daar zal ik niet op ingaan. Maar in Danmark en Scandinavië en zo, weet u wel, dat ligt nogal noordelijk hoor. Dat is ook altijd zo gebleven. Ik zei de naam toch, hè? Ja, dat is goed. Goed. Dus in plaats van naar Jeruzalem ging men naar het noorden, maar het noorden wordt geacht hoger te zijn. En daar gaat het maar om. De gemeente is dan ook hoger dan Jeruzalem. Er staat dan ook dat wij delen hebben aan een Jeruzalem dat boven is. We hebben ook een plaats waar wij de Heer dienen, maar niet Jeruzalem is dat, maar dan. Oftewel een ander Jeruzalem, een andere plaats van stichting van vrede, en die wordt hier gevonden in het uiterste noorden, dat is dan. Nou. Dan gaan we weer verder. Hij maakt ook een huis der hoogten. Dat wil zeggen gewoon een soort van tempel. En maak je priesteren. Want als je een tempel hebt, een huis op een hoge plaats. Hè, als je een tempel hebt, dan moet je ook priesters hebben die tempel bedienen. Dus maakte hij ook priesteren van de geringsten des volks. Dat heb ik eerder meegemaakt. Jazeker. Dat de geringsten van het volk tot priester gemaakt worden. Christus namelijk heeft ons gemaakt tot koning en priester. Onmiskenbaar de minsten van het volk. Ik leg het bij voorkeur naast die andere tekst in Daniel. Waar staat dat God stelt aan de koningen over de volkeren der aarde. En hij stelt daarover de geringste onder het volk. De meest vernederde. Enkelvoud, maar meervoud ook. Namelijk de Heer Jezus, de meest vernederde. De geringste onder de mensen. Wordt inderdaad uitermate verhoogd. Hij wordt gesteld over, als koning over de koning der aarde. En wij, die ook zo gering zijn, wij worden met hem verhoogd tot diezelfde positie. Zo zit het ook. Maar niet alleen tot koningschap volgens Daniel, maar ook tot priesterschap volgens bijvoorbeeld dit schriftgedeelte. Want als we deel hebben aan het koningschap van Christus, hebben we ook deel aan zijn priesterschap. Beide namelijk naar de ordening van Melchizedek. Zodat hier sprake is van het verhogen van de geringen. Wel, daar hoef je maar 1 Korinthe 1 naast te leggen. Het verachte en onedele heeft God uitverkoren om deel te hebben aan dat koninklijk priesterdom wat de gemeente nou eenmaal is. Dat is de strekking daarvan. Dan staat er bovendien de geringste des volks die niet waren uit de zonen van Levi. Noem eens een priester die niet uit de zonen van Levi is. Melchizedek. Dat is een goeie, hè? Die bedoel ik natuurlijk ook. Christus zelf. Dat staat namelijk gewoon zo in de Bijbel. In Hebreeën. Hè? Hij was niet uit Levi, hij was uit Juda. En over Juda was niks gezegd over de priesterschap. Maar toch is de Heer hoge priester, hoewel hij niet uit Levi is, en hoewel hij de geringste was onder het volk. Het veracht en onedel. Begrijp je wel? En in zijn kielzog, om zo te zeggen, hebben wij daar ook deel aan gekregen. Want hij is onze overste leidsman. Hij is ons voorgegaan en wij volgen hem daarin na. We hebben deel gekregen. Inderdaad, aan het hoge priesterschap en koningschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Wij als gelovigen zijn priesters na de ordening van Melchizedek. Niet hoge priester, maar wel priesters. Nou, dat is wat hier uitgebeeld is. En wij zijn niet uit Levi. Nou, misschien letterlijk wel, maar dan kunnen we het nog niet bewijzen. Dus het maakt toch niks uit. We maken geen deel uit van het natuurlijke volk. Ook niet van de stam van Levi in principe. Maar we zijn wel tot priester gemaakt. En daar gaat het om. Dat is wat Jerobeam deed en wij zeggen, wat een goddeloze koning, dat hij maar zo de wet gods na zich neerlegt, zelf een tempel bouwt en een godsdienst instelt, helemaal buiten de wet om en tot priesters maakt lui die helemaal niet uit Levi zijn enzovoorts. Nee, maar dat is precies wat de Heer deed. En daarvan zeg je toch ook niet, wat is dat goddeloos? Hij deed het wel. Buiten de wet om. Helemaal eromheen zelfs, hè. En dat is wat hier ook gebeurt. En dan gaan we weer verder. Jerobeam maakt een feest, natuurlijk. Want als je de gouden kalf opricht, dan heb je de andere dag een feest, hè. Hij maakt hier dus ook een feest. Een dag later. Ja, je moet een beetje anders rekenen, maar het was een dag later. En Jerobeam maakt een feest in de 8e maand. Op de 15e dag der maand. Gelijk het feest, hebben we dus beelden, hè. Gelijk het beeld, het feest dat in Juda was. Maar welk feest was er dan in de 8e maand in Juda? Er was er geen één op de 8e maand in Juda. Er was er één op de 7e maand in Juda. Want tot de gezette hoogtijden des Heren behoorde het feest van loofhutten. Dat begon op de 15e dag van de 7e maand. 5 dagen na de grote verzoendag. Het feest van loofhutten is het feest wat profetisch althans spreekt over het koninkrijk. Het is een herinnering aan het wonen buiten Egypte in de woestijn in tenten, maar profetisch is het een beeld van het koninkrijk. Dat klopt ook, vandaar ook in de 7e maand, want het koninkrijk komt in de 7e bedeling. Maar dat is ook niks nieuws hoor, er staat in alle eenvoudige typologische handboeken, er staat dat in, hè. Dat is een eenvoudig beeld. Maar het punt is nu dat Jerobeam zo'n feest inrichtte, ik zei net een dag later, maar ik bedoelde natuurlijk 1 maand later. Gewoon 1 later. Niet in de zevende dag, maar in de achtste dag. Ja, niet de zevende maand, maar de achtste maand. Daar gaat het me nou maar om. Het feest wordt verschoven van 7 naar 8. Dat is een kenmerk van de gemeente. Want wij hebben niet de 7, wij herdenken of gedenken niet de 7. Wij houden geen sabbat. Ja, u misschien, maar wij niet dus. Hè. Wij houden geen sabbat. Nee, wij. Als we al een dag in ere houden, is het de eerste dag der week. Dat wil zeggen, niet de 7e, maar de 8e dag. 1 dag later. De 8e dag, de dag na de sabbat heet dat in de Bijbel. In het Oude Testament ook. De dag na de sabbat. Die dan tegelijkertijd de eerste dag van een nieuwe week is. De 8e dag. Dus de octaaf. Weet u dat? Er zijn de muzikanten in de zaal. Dat is de octaaf. Dat is de eerste noot van een nieuwe reeks. Van een nieuwe toonladder. Daar gaat het maar weer om. Het is namelijk een beeld van een nieuwe schepping. Wij herdenken niet de sabbat. Die nog deel uitmaakt van de oude schepping, van het tellen van 1 tot 7. Maar wij leven daarna, wij hebben deel gekregen aan een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk niet behorend tot deze wereld, maar van een volgende wereld. En dat is inderdaad die wereld van die achtste. De achtste dag, de eerste dag der week. Dus het feest wat Jerobeam hier invoert, is eigenlijk het feest van het verborgen koninkrijk. Het feest van loofhutten, maar niet in de 7, want dan is het geopenbaard. Maar in de 8, en daar is het verborgen. En verder gewoon gelijk aan staat er. Dus het is hetzelfde feest. Het is feest van loofhutten, maar gewoon een maand later. Dat lijkt erg vreemd. Maar we vinden natuurlijk toch in de Bijbel dat een ander feest, namelijk in de eerste maand, ook een maand later gevierd wordt. En wel niet als afgoderij, maar gewoon op voorschrift. Want ook het feest van ongezuurde broden kan gevierd worden in de tweede in plaats van in de eerste maand. Dat is ook een maand later. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Maar deze vondst wordt hier door Jerobeam toegepast op het feest van loofhutten. Een maand later, waarbij dus uitdrukkelijk een beeld is van het verborgen koninkrijk zoals het bestaat in onze dagen. Er staat dan, Jerobeam maakte een feest in de achtste maand op de 15e dag der maand, gelijk het feest dat de Juda was, en offerde op het altaar. Van gelijken deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesteren der hoogten die hij gemaakt had. Dus het huis gods wordt hier weer over gesproken. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag, de 8e maand, heel nadrukkelijk, der maand namelijk de welke hij uit zijn hart verdacht had. Het kwam uit zijn hart, uit zijn binnenste, uit de verborgenheid dus. Hè? Kwam uit zijn hart voort. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. Wel, boven dit schriftgedeelte staat in mijn Bijbel dat het was afgoderij. En naar de normen van de wet als regel, zal ik maar zeggen, en als geboden, was het dat natuurlijk ook. Maar dat neemt niet weg dat deze negatieve afgoderij een beeld oplevert van het meest positieve wat je denken kunt, namelijk de roeping van een ander volk, voor Gods naam, voor de naam des Heren, een volk dat hoger is dan Israël, de hogere positie ontvangt, van, dat uitgedrukt wordt hier in het noorden en dus in Dan, en uitgedrukt in deze hoogten die extra gebouwd worden. En bovendien wordt het uitgedrukt in het dubbele deel van Efraïm en de dubbele kalveren, de twee kalveren dus. Want het mag een afgoderij zijn in de ogen van degene die onder de wet leven, maar het is geen afgoderij in de ogen van iemand die deze dingen typologisch ziet. Nou? Kijk, dat is vriendelijker, hè? Jerobeam voert een nieuwe godsdienst in. Zo is het ook. Maar je zou dat meteen naast de Hebreeën leggen, hè? Zo had ook wel het oude verbond, de wet, had rechten van godsdienst. Godsdienstige inzettingen betekent dat, hè? Die had het. Maar die inzettingen van het oude verbond zijn volgens Hebreeën typen van de godsdienstige inzetting, om zo te zeggen, van het nieuwe verbond. En dat is het verhaal. Dit feest wat in de achtste maand ingesteld wordt, is afgeleid van dat wat in de zevende maand was. Er was een volledige afspiegeling van. En op dezelfde wijze is de roeping van de gemeente een afspiegeling van de roeping van Israël. Het mag toch vanuit de wet verboden zijn of als afgoderij beoordeeld worden, als men het typologisch benadert, en men dus niet onder de wet is, hè. Als men typologisch benadert, blijkt het een zeer positieve aangelegenheid te zijn. Nou, dat geldt voor zoveel zaken in de schrift. Als je alleen al bedenkt dat alle offers die ooit gebracht werden, eigenlijk door de mens als negatief beschouwd zouden moeten worden. Het brengt altijd de dood. Het kost altijd wat. Ze altijd die leven erbij verliezen en dat soort dingen meer. Maar al deze offers zijn toch echt een beeld van het verzoeningswerk van Christus, waardoor nieuw leven tot stand gebracht werd. Zo is het nou eenmaal. Is het zo beschouwd, dan zou je bijna zeggen dat de meeste typen uit het Oude Testament op zich negatief zijn, maar ze hebben een positieve tegenhanger in het Nieuwe. En dat geldt ook voor de wet als zodanig. Want je mag dan zeggen, het is het oude verbond, als een tijdelijke zaak gaat voorbij, wordt vervangen door een verbond wat daar boven uitstijgt. Zo kun je het zeggen. Dat wil zeggen, de wet had geen ding volmaakt. Het had wel wat, maar het was niet volmaakt. Maar wij hebben een nieuw verbond, een nieuwe wet zullen we dan maar zeggen, een beter verbond, wat de dingen wel volmaakt heeft, zodat de benader inzien toch verbeterd voor wat is. Dan zijn ze allebei positief. Dat kun je zo zeggen. Zo staat het ook in de Bijbel. Maar er staat ook in de Bijbel, daar zijn we weer in 2 Korinthe 3, er staat ook in de Bijbel dat het oude verbond een bediening is des doods. Daar is geen woord positief bij. Ja, in de omliggende versen wel, want er staat dat het oude verbond toch in heerlijkheid was. Maar daarna wordt er gezegd dat je de heerlijkheid van het oude verbond zet naast de overtreffende heerlijkheid van het nieuwe verbond, dan blijkt de heerlijkheid van het oude verbond nauwelijks een heerlijkheid te zijn. Dat zie je zelfs niet eens meer. In het heldere licht van het nieuwe verbond kun je dat kleine beetje licht van het oude verbond helemaal niet zien. Maar ja, goed, als de hele wereld duister is, dan is dat licht van het oude verbond toch heel wat, hoor. Het is allemaal maar betrekkelijk. Maar zo kan het oude verbond gezien worden als een aanleiding tot een betere hoop. Dan is het een positieve aangelegenheid. Maar niettemin is het een bediening des doods. Een bediening des doods die ook vernietigd wordt wegens deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Daar is ook geen woord positief bij. Het wordt er niet gedaan omdat het voor niets deugt. Dat wil zeggen, in zichzelf was de wet rechtvaardig en heilig en goed, maar zodra die wordt toegepast, blijkt hij nergens toe te dienen. Men heeft er geen praktisch nut van, het werkt niks uit. En daar gaat het maar om. In die zin blijkt de wet inderdaad negatief te zijn en slechts oordeel te zijn, slechts dood te brengen over degene die onder de wet leeft. Maar aan de andere kant is diezelfde wet een aanduiding van het nieuwe verbond, een beter verbond, een betere hoop door welke wij tot God naderen. Tegenwoordig is dan natuurlijk ook dat deze oprichting, eigenlijk dat tot stand komen van die 10 stammen hier in 1 Koningen 12, meteen een illustratie is van hoe dat dan verder zou gaan met dat eerstgeboorterecht van Israël. En hoe dat op een of andere wijze bij de gemeente terecht zou komen. Wij zijn geneigd te denken dat Jerobeam opstandig was tegen God en een deel, het grootste deel van het koninkrijk zelfs aan David en daarmee aan de Heer onttrok. Terwijl zal blijken achteraf dat deze zogenaamd negatieve zaak juist zeer positieve gevolgen heeft, omdat daar precies de lijn begint van de letterlijke vervulling van het geven van het eerstgeboorterecht. Want hoe dan ook, bij die afsplitsing van die twee koninkrijken in 1 Koningen 12, gaat aan de ene kant de lijn verder van het koningschap en het priesterschap naar de ordening van Aaron, maar er begint de andere lijn van die 10 stammen, die een lijn die verborgen raakt, die zoek raakt, maar die wel degelijk leidt tot het tot stand komen van een volk wat wel degelijk eerst geboorterecht heeft. In ieder geval is dat typologisch waar, maar als u het mij vraagt, is dat ook letterlijk waar, omdat ik nog eenmaal toch de gedachte koester dat het eerst geboorterecht van de 10 stammen van Israël letterlijk, en niet alleen typologisch, maar ook letterlijk terecht komt, of terecht is gekomen bij de gemeente. En dat stelt deze schriftgedeelte wel een heel ander licht. Dan wagen wij ons er niet aan om meteen die figuren die daar een rol spelen, om die te veroordelen en te zeggen dat ze het verkeerd gedaan hebben. Integendeel, het was de weg die men zou moeten gaan. En zo ken ik er nog veel meer. Ik heb dat laatst eens gelezen. Nou, u kent u misschien niet, maar wat in de mij bekende dominee Harry Bultema schreef over de ezel. Hij zei, de ezel is een dwaalziek dier. En dat was dus de negatieve manier om het te zeggen. Ik prefereer te zeggen, de ezel is gesteld op zijn vrijheid. En dat is geen ziekte. De ezel wil graag los. In de Bijbel is de ezel altijd zoek. Dat weet je wel. We zeggen helemaal fout. Dat beest is een dienstknecht. Is daar om zijn lasten te dragen. Daar is hij voor. Daar bestaat hij voor. Per definitie. Dus dat moet hij dan ook doen. Maar de ezel zelf, hoe dom hij ook is. De onwijzen, ja, die weten dat heel goed. De ezel stoot zich niet aan de steen. Die bouwt erop, denk ik wel eens. Hè. In ieder geval stoot hij zich er geen twee keer aan. Maar deze ezel die houdt van zijn vrijheid. Die houdt niet van leven onder de wet en zoekt zijn vrijheid. Onder de wet wordt dus de ezel altijd gezocht en gevangen. Maar de bedoeling is inderdaad dat de ezel losgemaakt. Toen de heer later langskwam, zag hij een ezel staan. Dus de beest stond vast. Hij zei, nee, dat is niet de bedoeling. Maak hem maar los. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Op mijn gezag, het beest moet los. Want ik heb hem nodig. Hij zal hem brengen tot de vrijheid. En in die vrijheid werd de ezel verbonden met de levende Christus. En als eenheid reden zij vervolgens Jeruzalem tegemoet naar het koninkrijk. Dat is de gedachte. Hè? We zeggen aan de ene kant, het beest is ziek, doet verkeerd. Is bandeloos, goddeloos, zoekt zijn vrijheid. Jawel, het is maar van welke kant je dat beziet. Want de positieve kant is dat degene die in slavernij is, degene die dienstbaar gemaakt is en het juk draagt, vrijgemaakt moet worden. En degene die verantwoordelijk is voor het instand houden van de wet zegt dan, dat is goddeloos, dat is wetteloos enzovoort. Het is in strijd met de christelijke ethiek. Ja, dat zou je gedacht zijn. Het is in strijd met de wet, maar daarom niet in strijd met de betekenis of toepassing van de wet. Want waar het om gaat is dat ons onderwezen wordt dat dat wat gebonden is, vrijheid zou ontvangen. Dat de Heer zou komen om de gevangenissen te openen en om de slaven te bevrijden en om degenen die in ballingschap waren te verzamelen, et cetera, et cetera. Zie? En vanuit de wet, maar ook vanuit vele zogenaamd christelijke ogen, via vele christelijke optiek, wordt het beschouwd als negatief, maar in werkelijkheid is het positief. Men beschouwt ons als wetteloos. We zijn niet wetteloos, we leven onder de heerschappij. Van de genade. Ja, buiten de wet om. Voorbij de wet. Gelukkig wel. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van het ieder die gelooft. En daarmee zijn we dan weer terug bij waar we vanmorgen begonnen zijn. De wet is onze tuchtmeester hooguit geweest. Tot op Christus. Het negatieve kan een positieve uitwerking hebben, maar niet zolang je het negatieve vasthoudt. En ik denk dat dat het probleem is. Ik geloof dat zo weinig mensen ook maar iets van typologie verstaan, omdat zij leven onder de wet. En omdat zij juist de negatieve dingen van de wet toepassen als de enige richtlijn, als de enige regel in hun leven. Daardoor worden zij verblind, daardoor zoeken zij niet meer onder, maar alleen maar aan de oppervlakte. Dat is inderdaad oppervlakkigheid, dat meen ik echt. En daarom lachen zij niet, maar zijn altijd bedroefd en gaan altijd gebukt. En daar zit het probleem. Men zou namelijk die wet eens moeten laten voor wat het is en zeggen, nou goed, dan ben ik een zondaar, daarmee uit. En meteen, o God, wees mij zondaar genadig. En want als men tot Christus komt, wat doet Christus dan? 2 Korinthe 3, dan neemt hij de bedekking weg, dan zien we eindelijk ook de achterkant, dan zien we eindelijk ook wat er nog meer staat in het Oude Testament dan alleen gebod op gebod, regel op regel. Dan zien we zelfs notabene dat wat in het Oude Testament afgoderij heet, dat van de andere zijde bezien een beeld is van het leven wat wij hebben ontvangen in Christus. Vrij van de wet, o vreugdevol leven, moesten wij vroeger zingen. Maar iemand heeft dat gehoord en het lied vervolgens uit de bundel van Johannes de Heer weggehaald. Kijk, zie je? Niet meer voor horen, prezen of weven. Ja. Mijn vader zong het altijd in de huiskamer. Daarom ken ik het lied wel aardig. Maar het staat niet meer in de bundel. Ik had het u een keer willen leren namelijk. Het leek me wel aardig. Maar het staat er niet meer in. Men heeft het eruit gehaald om een of andere reden. Het is weer zoek. Hè? Maar toch gaat het daarom. Die ruimte om deze dingen te zien en te leren bestaan en te zien hoe deze dingen niet spreken over ons onder de wet, maar spreken over Christus en de gemeente onder de heerschappij der genade. Want die ruimte, die wordt ons gegeven wanneer wij komen tot de Heer. Daar gaat het om. Wanneer we tot Hem komen, geeft Hij ons vrijheid. En dan zullen we de schrift anders bezien en leren dat het water van de schrift vol zit met goud. Amen. Zullen we danken? Trouwe vader, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die u ons in uw woord geschonken hebt. We danken u dat het eeuwig leven, deze onvergankelijke dingen, dat dit goud tot ons komt wanneer we uw woord tot ons nemen. En dat in dat water van alles zit waardoor wij leven ontvangen en waardoor wij nimmer meer dorsten. We danken u vader voor dat onvergankelijke woord waaruit wij onvergankelijk leven hebben ontvangen. Het leven van hem in wie u zich hebt geopenbaard. Het leven van het vlees geworden woord van God zelf. We danken u, Vader, dat wij hem kennen als onze koning en als onze hoge priester, als degene die ons uit Egypteland heeft uitgeleid, als degene die ons brengt in de vrijheid van het nieuwe verbond, die ons gebracht heeft in het verborgen koninkrijk en die aan ons ook in de toekomst dat koninkrijk verder zal openbaren. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan en dat we mogen beseffen dat deze oude geschriften, die misschien dood voor ons waren, dat ze opnieuw tot leven komen wanneer we in die schriften onze heiland zelf ontdekken. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we verlost zijn van deze geboden en regels, zodat u ons geplaatst hebt in de vrijheid van de Zonen Gods. Wij danken u, Vader, dat we ook vandaag bij elkaar mochten komen in alle vrijmoedigheid uw woord mochten openen. We mochten zien hoe zoveel dingen ons spreken over onze heiland en onze grote zaligheid. We danken u dat we dat met elkaar mogen doen. En dat we gezamenlijk ook uw woord mogen openen en verbonden mogen zijn door dat leven wat we in dat woord ontvangen. Dat we ook mogen beseffen één te zijn door geloof en door de geest. Met uzelf en daarmee ook met elkaar. Dat we mogen beseffen dat we horen tot een gemeente die inderdaad een eenheid geworden is. Omdat het leven heeft ontvangen van de ene, de laatste Adam, de Heer uit de hemel. Wij danken u, Vader, voor dat voorrecht. Dat we onlosmakelijk met u en met elkaar verbonden zijn. En dat we dat ook mogen weten. En dat we daarom mogen uitzien naar onze zalige hoop. Wanneer we ook als eenheid, als gemeente, tot u verzameld zullen worden. En geloof verwisseld zal worden voor aanschouwen. Wij danken u, Vader, dat we u kennen van aangezicht tot aangezicht. En we danken u dat we mogen weten dat we in de nabije toekomst ook fysiek met onze ogen onze heiland zelf zullen aanschouwen. En zullen zien het lam staande als geslacht, als de leeuw uit de stam van Juda. Wij danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. Dat u ons die hoop en die zaligheid geschonken hebt die vast ligt in onze heiland en hoge priester. Amen.